Gemeente, allereerst een afkondiging over de collecten. Er zijn twee collecten. De eerste collecte tijdens de dienst is voor de kerkvoogdij. En de collecte bij de uitgang is eveneens voor de kerkvoogdij. De tweede afkondiging is dat ik dankbaar ben dat ik Gods goedheid weer hier mag staan. Na de afgelopen periode van opnieuw een operatie ondergaan. En deels revalidatie. En ook wil ik u heel hartelijk dank zeggen voor de blijken van liefde en meeleven, het zij via kaarten, het zij via een attentie, of op andere wijze naar ons toegekomen, ook ter gelegenheid van het 12,5-jarig jubileum in de gemeente te Appenbroek. Heel hartelijk dank daarvoor. Laten we nu de dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan we zingen uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En wat er verder volgt in Psalm 62 vers 1. Vanavond mogen we stilstaan bij de geschiedenis van de beroemde koning Salomo, die wat begeren mocht van de Heere. De Heere zei tegen hem: Salomo, wat begeer je van mij? En daar gaf Salomo een heel opmerkelijk antwoord op. In dat verband dachten we ook aan Psalm 62 vers 7. Vertrouwt wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. En wordt niet ijdel, hoogmoedig, als het vermogen gedurig aangroeit. Waakt en let dat ge het hart nooit opzet, zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Psalm 62 vers 7, dat willen we zingen na de geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons nu verenigen in gebed om de opening van Gods woord. Heere des hemels en der aarde, die alle dingen draagt door het woord uw kracht. Jezus Christus, Heere der wereld, dat Gij vandaag uw heerschappij nog alleen bewijst in uw kerk op aarde, dat neemt niet weg dat we weten dat u eenmaal uw heerschappij over de ganse aarde luisterrijk zult openbaren. Maar geef ons intussen in de gemeente, die uitziet naar uw komst, dat we iets van die luister mogen ervaren van de glans, de heerlijkheid van Jezus Christus. En zoals we vanavond stil mogen staan bij een koning die een type was van u, de grote vredevorst, Jezus Christus. Geef ons dat het typerend voor ons leven mag worden door de genade van de Heilige Geest, dat we de zonde haten, bijzonder de zonde van de haat, en de vrede najagen, de vrede stichten, en zo ook in ons leven typische christenen mogen zijn. Schenk de genade, Heere, om daarover na te denken met elkander, geboeid en geconcentreerd, een oplettend hart om waar te nemen en te luisteren, een gemoed wat zich openstelt en opkomende gedachten nog ergerlijker zonden terugdringt en zich richt op u, de Heere, onze God, in wiens naam we gedoopt zijn, in wiens naam velen van ons belijdenis hebben gedaan, naar de tafel des Heeren zijn geweest, hun kinderen hebben laten dopen, dat uw naam mogen lief hebben boven alle naam onder de hemel gegeven, in het bijzonder boven onze eigen naam, Heere. Verlos ons van de hebzucht en de zelfzucht van ons vleeselijk hart, en geef dat we door uw genade en de wijdte en de ruimte, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de wijsheid Gods overmoogd worden. Daardoor in beslag genomen worden. Daardoor verblijd mogen worden. Zend dan uw licht en uw waarheid neer dat die ons geleiden. Ook als we thuis in bed liggen of bij de kerktelefoon meeluisterend op bed of in een stoel ons bevinden. U kent onze huiskamers en het dak van onze woning. En u weet welke gebeden Welke noodroepen er soms omhoog zijn gestegen door dat dak heen. Naar u de Heere, Jezus Christus. Verhoor die gebeden, Heere. Want we geloven toch met de kerk der eeuwen mee. Dat als wij bidden om de dingen die God beloofd heeft. Wij mogen geloven dat hij ons gehoord heeft. En daarin ligt toch ook de gebedsverhoring in bijzonder besloten dat u onze voorbidder bent. Gedenk dan alle man en vrouw, jong of oud, die pijn lijden in de psyche of in het lichaam, die zich eenzaam weet of gevoelt, die verdriet en de pijn van het verdriet, die er soms nog extra bij komt, ervaart. En geef, Heere, dat wij door u de grote trooster, de Heilige Geest die Heere is, en de Heere nu is de Heilige Geest, verstaan mogen wat de Schrift tot ons persoonlijk te zeggen heeft. En geef dat wij verstand mogen ontvangen met goddelijk licht bestraald. En zo uw woord verstaande mogen gehoor geven en gehoorzamen aan hetgeen wat tot onze vrede dient, wat u ons heeft geboden, uw woord, opdat wij uw gebod doende ook ervaren dat uw woord waar is, en zo bevinden wat uw volk van alle tijden en plaatsen heeft bevonden. De Heer is recht en goed in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij ondersteunt hen, bijzonder degene die dreigen te zwichten, te bezwijken voor onheil en andere ramp. Geef ons in onze voorspoed, in onze vreugde, in de dankbaarheid die we hebben om hetgeen wat u gaf, dat we die dankbaarheid mogen bewijzen, Heere, door een blijdschap de loopbaan te lopen die u ons voorgesteld heeft. En als u ons als predikanten, gemeente, weer elkaar doet ontmoeten op deze zondag, dan mag die dank zeker bij u gebracht worden, Heere, die ons leven leidde en ons een heilrijk lot heeft bereid. Geef dat we die loopbaan wensen te lopen, Heere, ook al heeft u het nodig geoordeeld, dat op die weg die we gaan, er vele obstakels zijn die we niet in eigen kracht, maar alleen door u kunnen overwinnen. Geef ons de zegen, Heere, van de navolging, want u belooft, Heere Jezus, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En als het licht dooft in ons lichaam, of vermindert, omdat bij het ouder worden onze glans verliezen, dat we dan dit licht in Christus Jezus mogen zien en ons erover mogen verblijden met de hoop van de kerk der eeuwen. Want de dingen die we nu met onze lichamelijke ogen zien, kunnen die hoop niet verklaren. Alleen u, Jezus, verheldert het. Schenk ons dan een klaar gezicht op u en hoor ons gebed om uw grote naams wil alleen. Amen. Wij willen Gods woord openen, gemeente, in 1 Koningen 3. Het eerste boek Koningen en daarvan een derde hoofdstuk. Het eerste gedeelte, de eerste 15 versen, gaat het over hoe Samuel in contact komt met de Heere toentertijd in de weg van de openbaring van God in een droom, zoals dat in het Oude Testament wel meer gebeurde. En dan lezen we het tweede deel van het hoofdstuk, gelijk al een praktische toepassing van hetgeen waar Salomo in die droom om vraagt, namelijk om verstand, om wijsheid. We gaan het hoofdstuk lezen. En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte, en nam de dochter van Farao en bracht ze in de stad Davids, totdat hij voleindigd zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muren van Jeruzalem rondom. Alleen ik offerde het volk op de hoogten, want geen huis was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe. De tempel was nog niet gebouwd. En Salomo had de Heren lief, wandelend in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogten, omdat de tempel nog niet gebouwd was, waren er verschillende plaatsen waar de mensen een altaar bouwden voor de Heere. En één zo'n plaats, een hele belangrijke, was Gibeon. Dat is ook een hele ruime plaats waar veel mensen naartoe konden komen. En daar gaat de koning heen. In 2 Kronieken 1 wordt deze geschiedenis ook beschreven. En dan blijkt dus dat er een grote schare met de koning vanuit Jeruzalem optrekt. En daar zijn dus alle belangrijke mensen in het land onder aanwezig. De hoofden van de stammen en alle stafmedewerkers en paleishovelingen. Die gaan samen met Salomo naar Gibeon. Vers 4. En de koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heer aan Salomo in een droom des nachts en God zeide: begeer wat ik u geven zal. En Salomo zei: gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, zittend op zijn troon, als te deze dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet kan geteld nog gerekend worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheidend tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heeren dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zei tot hem: daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor uw vele dagen, noch voor u begeerd hebt rijkdom, noch begeerd hebt de ziel van uw vijanden, macht dus, maar hebt begeerd verstand voor u om gerichtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden, zie, ik heb u een wijs hart en een verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven, beide rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudend mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op en ziet, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heeren en offerde brandoffers en bereidde dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. Salomo heeft dus gebeden om een verstandig hart om het volk te richten. Nou, al spoedig zal hij dat in de praktijk mogen brengen. Lees maar. Toen kwamen er 2 vrouwen die hoeren waren tot de koning en ze stonden voor zijn aangezicht. En de ene vrouw zei: och mijn heer, ik en deze vrouw wonen in 1 huis en ik heb bij haar in dat huis gebaard. Het is nu geschied op de 3e dag na mijn baren dat deze vrouw ook gebaard heeft en we waren tezamen, geen vreemde was met ons in dat huis behalve ons tweeën in het huis. En de zoon van deze vrouw is des nachts gestorven, omdat ze op hem gelegen had. En ze stond er middernacht op en nam mijn zoon van bij mij, als uw dienstmaat sliep, en legde hem in haar schoot. En haar dode zoon legde ze in mijn schoot. En ik stond in de morgen op om mijn zoon te zogen en zie, hij was dood. Maar ik lette in de morgen op hem en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Toen zei de andere vrouw: nee, maar die levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. Gene daarentegen zei: nee, maar de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Alzo spraken zij voor het aangezicht des konings. Toen zei de koning: Deze zegt, dit is mijn zoon, die leeft, maar uw zoon is het die dood is. En die zegt, nee, maar de dode is uw zoon en de levende mijn zoon. Verder zeide de koning, haalt mij een zwaard. En ze brachten een zwaard voor het aangezicht des konings. En de koning zei, doorsnijd dat levende kind in tweeën en geef de ene een helft en de andere een helft. Maar de vrouw, welke zoon de levende was, sprak tot de koning, want haar ingewand ontstak over haar zoon en zei, och, mijn heer, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. Deze daarentegen zei, het zijn nog het uwe, nog het mijne, doorsnijd het. Toen antwoordde de koning en zei, geef aan die het levende kind en dood het geen zins, die is zijn moeder. En geheel Israël hoorde dat oordeel, dat de koning geoordeeld had en vreesde voor het aangezicht des konings, want ze zagen dat de wijsheid van God in hem was, om recht te doen. Tot zover de tekst, vindt u in vers 9a, bede van Salomo, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheidend tussen goed en kwaad. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 119, vers 9, vers 14 en 73. Psalm 119, vers 9, 14 en 73. Geef dan uw knecht een verstandig hart. Hebben wij enig idee wat verstand of verstandig betekent? Nou ja, jullie kunnen net zo goed als ik heel veel spreekwoorden het Nederlands noemen waar het woord verstandig in voorkomt, die voor zichzelf spreken. En misschien hebben we allemaal wel eens als kinderen gehoord, of als we nog kind zijn, dat vader of moeder tegen ons zegt, waar zit je verstand? En we hebben allemaal het probleem gehad van onze verstand kiezen. En we vinden het erg als we merken dat iemand alleen maar een verstandshuwelijk heeft gesloten. En we vinden het onverstandig als iemand dingen doet die in strijd zijn met wat wijze mensen tegen hem of haar gezegd hebben. We hebben wel zo'n beetje een begrip van wat verstandig is. Het is niet hetzelfde als kennis, verstand. Kennis, dat gaat in de eerste plaats om informatie. Maar je zou kunnen zeggen, verstand is de manier waarop je die informatie verwerkt. Naar je toe haalt. Je begrijpt. Van Dalen zegt ook bij verstand, iets bevatten. Iets begrijpen. Maar wat nou zo schitterend is, dat het Hebreeuwse werkwoord ons nog veel verder helpt, wat hier staat. Geef dan uw knecht, bijvoegde naamwoord. Geef dan uw knecht een verstandig hart. Het woord wat hier staat, vertaald met verstandig, is in de grondtekst, en soms wordt het ook wel zo vertaald, in met name enkele buitenlandse vertalingen. Geef mij een hart wat luistert. Een hart wat luistert. Ik dacht, dominee, dat alleen onze oren konden luisteren. Volgens de Bijbel niet. Volgens de Bijbel kan ook je hart luisteren. Geef mij een hart dat luistert. Het probleem van dat luisteren met het hart is dat we daar meestal geen tijd voor hebben. Een leraar zei op een gegeven moment tegen een leerling in de klas, zegt meisje, ik snap niet dat jij dit eenvoudige nog niet begrijpt. Toen zegt dat meisje, meneer, u geeft ons zoveel huiswerk op om te leren, ik heb geen tijd om te begrijpen. Dat meisje zei, een waarheid als een koe, er wordt wel heel veel informatie aan ons toegedragen in deze tijd, en zeker bij jullie op school, maar hebben we nog tijd om te verstaan, te begrijpen waar het over gaat? En met hoeveel informatie is het niet zo dat we zeggen, nou ja, het gaat het ene oor in het andere uit, ik zie wel, want ik kan er toch niks mee. Iemand zei eens, we worden niet wijs doordat we veel boeken lezen, maar doordat we de weinige boeken die we hebben, vele malen lezen. Ja, daar moet ik dan wel eens aan denken als ik naar al die boeken kijk in mijn boekenkast. Voldoe ik aan die wijsheid? Een luisterend hart. En dat luisterend hart, dat gaat iets ervaren. Iets heel bijzonders. Dat luisterend hart krijgt, zegt Salomo, verstand om het volk te richten. Recht te spreken. Rechte dingen te zeggen. En rechte dingen te doen als richter of rechter. Maar goed, als je vader of moeder in een gezin bent, of je hebt op werk bepaalde verantwoordelijkheden, dan moet je ook rechten. Ook als je student bent of scholier, dan moet je ook onderscheid maken tussen wat recht of krom is. Toch? Je moet dus eerst een luisterend hart hebben, voordat je recht kan spreken en recht kan doen. Je moet eerst naar God luisteren om dat te kunnen. Daar kom ik straks nog op terug. Vervolgens legt de Heilige Schrift ons uit wat het gevolg is van dat recht spreken en doen. Dan staat er zo fijnzinnig, dat is verstandig onderscheidend tussen goed en kwaad. En dat is de climax. Als je praat over verstand in Bijbelse zin, dan is dat dat ons hart in het leren luisteren leert recht te zien en te doen, want er komt een helder zicht op wat goed en wat kwaad is, wat recht is en wat link is, rechts en links. Daarom zegt de Engelsman, als je dat goed begrijpt, wat recht is, bij alle dingen, dan is het all right. Een stopwoord voor de Engelsen, all right. Dat betekent letterlijk alles rechts. Alles recht. Wie bereikt dat niveau? Dat is niet gebonden aan academische opleiding of verdere voortgezette studie. Dat is verbonden aan een mens die misschien 3 jaar lager school heeft of nog niet kunnen halen. Of misschien wel verstandelijk gehandicapt is. En toch wijzer als alle mensen om hem of haar heen die SPW hebben gedaan of andere opleidingen hebben genoten om te kunnen functioneren in zo'n tehuis. Het is een kwestie van luisteren naar God en naar de mensen. Dat is wijsheid. Daar begint de wijsheid mee. Het begint met God. Salomo zegt in een van zijn spreuken, ook dat weten jullie allemaal, de vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Dat is dat diepe ontzag voor God. Voor alles wat God zegt. Wijsheid is nooit los van God verkrijgbaar. Dat besefte Salomo. Een jongen van omstreeks 20 jaar was koning geworden. Het had even gedreigd of zijn oudere halfbroer Adonia had het koningschap naar zich toegetrokken. En op het laatste moment had koning David, die al oud en ziek op zijn bed lag, door middel van Nathan de profeet en Zadok de priester en Benaja, de aankomende commandant van het leger, kunnen verhinderen dat Adonia een staatsgreep pleegde en alsnog op de troon ging zitten. En had via Bathsheba, die inmiddels ook ouder geworden was, koning David kunnen bemerken dat zijn zoon Salomo gekroond werd en op zijn troon ging zitten, zoals die ook vanwege God had moeten beloven aan Bathsheba, de moeder van Salomo. En daar staat deze jonge koning, zo'n 20 jaar, want hij is niet ouder dan 60 geworden. Hij is 40 jaar geregeerd in Jeruzalem. En hij heeft zich omringd door de edelen van het volk. Het neusje van de zalm. Allen die in Israël wat te zeggen hadden, die waren bij hem. Om hem ook als koning te huldigen en te eren. En hij nam heel die menigte, die scharen nam hij mee, die 10 kilometer lange voettocht van Jeruzalem, ten noordwesten van Jeruzalem, naar Gibeon. Dat was een grote hoogte. Daar hadden ze een altaar voor de Heere gebouwd. Er was nog geen tempel. De tabernakel stond in Jeruzalem op de berg Sion. Maar er waren verschillende altaren in het land waar men de Heere aanbad. Zoals er later verschillende synagogen in het land kwamen. En dan offert Salomo voor de ogen van die mensen zijn hele privévermogen zo'n beetje. Waarschijnlijk was dat alles wat hij had. 1000 runderen is een geweldig vermogen. Daar hebben ze ook 7, 8 dagen over gedaan. Salomo laat zien aan al de groten van het rijk waar het beginsel van de wijsheid vandaan komt. In de overgave aan God. De vrees des Heren is het beginsel van de wijsheid. Ik wilde maar dat ik vanaf mijn 12e jaar... dat beter begrepen had. Wat had het mij bewaard voor veel zonden. Bij u ook zo? Je had ontzag voor iemand die voor jou een icon was. Al zeiden we dat toen niet zo. Je richtte je op iemand die voor jou een voorbeeld was. Je deed bepaalde mensen na die je aanspraken. Soms onbewust. Je had hele verhalen onder elkaar over wat je allemaal ging doen en van plan was en wat je wilde worden en wat je allemaal in je leven met jezelf wilde gaan doen en zo. En nooit werd er 5 minuten uitgetrokken op de middelbare school in een heel jaar studie om met elkaar te praten over hoe komen we nu aan echt verstand? Hoe bereik je dat? Hoe krijg je dat? Hoe werkt dat? Misschien dat op de lessen godsdiensten wel eens een leraar geweest die gezegd heeft, jongens, jullie leren wel een hoop hier, maar begrijp je het ook? En dat is met de Bijbel ook zo. Je zit in de kerk, je luistert naar een preek, maar begrijp je ook? Versta je wat je leest en wat je hoort? Of is het alleen maar content? Inhoud? Is het alleen maar iets wat je naar je toe moet dragen en ergens een plek moet geven en dan ligt het daar zonder dat je het gebruikt? Maar die spaarzame leraar of lerares die dat vraagt, want hij of zij heeft wat anders te doen, dus een vak moet gegeven worden, die is wel heel goed bezig geweest. Want hoe kan ik lezen en leren zonder te verstaan? Dat wist Salomo. Hij wist, als ik dit volk wil regeren, of u als vader of als moeder, of welke verantwoordelijkheid jij of u ook hebt in de samenleving, als je iets wil doen voor andere mensen, dan heb je een beginsel nodig. Een principe. Een beginsel van de wijsheid is de vrezen des Heeren. Luisteren naar God. Het is ook opmerkelijk dat je de mensen herkent die naar God luisteren. Mensen die naar God luisteren zijn in de samenleving ook altijd mensen die naar elkaar luisteren. Wijze mensen herken je omdat ze niet gelijk van de stilte gebruik maken als u uw mond even houdt om met hun eigen verhaal te komen. Maar ze blijven luisteren. En ze blijven vragen stellen. Uit belangstelling en interesse voor u, voor jou. En luisteren. Ze luisteren met hun hart. Heren, misschien kan ik iets betekenen voor die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Dat is een beetje hard luisteren. Salomo had daar een diep besef van. Hoe oud zijn wij? 20 niet meer? Of nog niet? Of al lang gepasseerd? Luisteren wij met ons hart. De beroemde schrijver C.S. Lewis heeft eens gezegd: als je probeert te leren zonder godsdienst, en hij sprak tot leraars, leraressen, als jullie proberen kinderen te leren zonder godsdienst, kweek je alleen nog maar slimmere duivels. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Hij zegt: kennis kan zeer gevaarlijk worden als die kennis niet onder het licht van Gods woord gebracht wordt. Dan kan het haar eigen leven gaan leiden. Mensen verleiden tot een gigantische hoogmoed en zelfingenomenheid. Of die kennis wordt aangewend om andere mensen te vernielen of te beschadigen. Kennis is alleen maar vruchtbaar als het verstaan wordt. En verstaan, wat wil dat zeggen wat hier mij op schrift voorgehouden wordt? Dat heeft te maken met luisteren naar God en luisteren naar elkaar. Het is dus daarom ook nodig dat je naar de leraar of lerares op school luistert. Niet in de zin van je moet luisteren, maar je wilt graag meer als alleen maar info. Er moet ook iets komen van verstaan. Oh, dus zo zit dat in elkaar. Nu snap ik het. Salomo begint met zich te onderwerpen aan de Heere. En hij toont dat in dat magistrale offer daar op de berg Gibeon. Daar hebben de volkeren over gepraat, jarenlang. Wat daar in Israël gebeurde. Bovendien was het een verstandig besluit. Hij koos precies een plek uit op de grens tussen wat later het tienstammenrijk was en het zuidelijke stammenrijk van Juda en Simeon. Politiek gezien was dat een zeer juiste plaats. Daar symboliseerde hij de eenheid van het rijk. Verstandig handelde hij, deze jongeman. En dan gaat God hem, nadat hij in slaap gevallen is, in een droom iets openbaren. En God zegt tegen Salomo, wat begeer je? Wat wil je graag? Vers 5, begeer wat ik u geven zal. denk als je de meeste mensen dat vraagt, nou jullie kerkmensen natuurlijk niet, maar aan mensen die dan dat niet allemaal weten wat in de Bijbel staat, dan zeggen ze geld, macht. Toch? En nog een paar dingen. Geluk. Invloed. Maar goed, dat zou onder macht kunnen rekenen. Salomo zegt tot onze grote verwondering iets waarmee hij laat zien: ik wil niet alleen naar God luisteren, maar ik wil vooral naar de mensen luisteren. Daarna: Heere, wat ik wil, wat ik graag van u begeer, is wijsheid, verstand. Geef uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij dacht niet aan zichzelf, hij dacht aan zijn volk waar die koning over geworden was. Dat is buitengewoon. Een knaap van 20 jaar die zover is, zover als sommige mensen van 70 jaar nog niet zijn. En God was daar zo blij mee, mag ik dus eenvoudig zeggen, dat de Heere zeide: Salomo, omdat je dat gevraagd had, geef ik je ook eer, luister, zoals niemand ooit gehad heeft of ooit meer krijgen zal, rijkdom. En indien je mijn wegen blijft wandelen, lengte van dagen. We denken onwillekeurig aan het woord wat de Heer Jezus een keer gezegd heeft tegen de mensen, zo'n 950 jaar later. 980 jaar later ongeveer. Zegt de Heer Jezus: zoekt eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Salomo mocht in zijn dagen iets van dat koninkrijk van God uitbeelden in Israël. Hij was Shlomo, dat is man van vrede, vredevorst. Chronieken legt die naam uit als: in de tijd van Salomo was er vrede en stilte in Israël. Geen oorlogsrumoer. Salomo was een type van de Heer Jezus. En Israël was een proeftuin van Gods koninkrijk. En deze Salomo laat zien wat een rechtvaardig koning die rechtvaardig, wijs en zacht regeert nodig heeft. Verstandig hart om het volk te richten, verstandig onderscheiden tussen goed en kwaad. En hij krijgt zijn kans. Het duurt niet lang nadat hij Jeruzalem is teruggekeerd en daarop overigens opnieuw grote dankoffers en dankoffermaaltijden heeft aangericht voor de rijksgroten. Of er verschijnen twee prostituees voor hem, vrouwen die ongehuwd samenwoonden, waarschijnlijk in een bordeel. Toen was dat vaak een herberg in de oudheid. En die vrouwen die komen met een probleem aan en Salomo die geeft een oplossing voor dat probleem, wat wereldberoemd is geworden. Als je in het woordenboek kijkt, dan zie je daar de uitdrukking staan: een Salomo's oordeel. Of een Salomons oordeel, zoals je soms leest. Dat is uit deze geschiedenis afkomstig. Wat hier gebeurt is wereldberoemd geworden. Ook mensen die niets weten van het christendom, die hebben het over een Salomo's oordeel. En wat is dat Salomo's oordeel? Salomo zit op zijn troon. 20 jaar. En hij ziet deze twee vrouwen. En hij luistert met zijn hart. Wat de een te zeggen heeft. En wat de ander te zeggen heeft. Hij luistert met heel zijn hart. Dominee, dat levende kind is voor mij. Dominee, het levende kind is voor mij. Ik zal het toch niet tegen een dominee doen. Nee, ik zal het tegen Salomo. Maar zo kom je als predikant ook wel eens te staan voor een... een zaak waarin een Salomo's oordeel nodig is. Er was een dominee die de zending inging in Indonesië. Die kwam ook voor zijn soortgelijk probleem. En die dacht, ik ga het even nadoen wat Salomo gedaan heeft. Twee mensen, geen vrouwen, die kwamen voor hem met een zaak die onoplosbaar was. Toen liet hij ook een zwaard halen. Maar toen zeiden ze alle twee hetzelfde. Dus het verhaal ging niet door. Ik zeg dit omdat wij niet moeten denken, was die Salomo slim geweest? Maar in die situatie, op dat moment, kreeg hij klaarheid, helderheid van God. En daar moet jij en u ook op wachten, moeten wij op wachten. Het is geen truc, als je dit en dat doet en dat leest en studeert, dan word je zo wijs als Salomo. Dit is luisteren naar God en luisteren naar de mensen. Met het hart luisteren naar God, naar zijn geboden, zijn inzettingen, daar moet je bevatting van hebben. Wil je bevatten wat er in een mens is? Dus die dominee in Indonesië, die redde dat niet met het nadoen van Salomo. Bovendien plaatst God ons altijd weer in andere omstandigheden die andere oplossingen vergen. Maar goed. In de 10e eeuw voor Christus zat Salomo op zijn troon en kreeg die twee vrouwen voor zich. En hij luisterde met het hart. En toen gebeurde het. Toen ging zijn hart verlicht worden. Hij kreeg helderheid, inzicht noemen we dat, om te richten, om recht te spreken. Hoe ging dat? Sprak God in zijn hart Salomo, die linkervrouw, dat is de kwade, dat is het kwade wijf, dat haar kind vermoord heeft, of per ongeluk misschien op is gaan liggen, als het zo geweest is. Was het een kind wat ze niet wilde hebben van een of andere klant van vroeger? Ik weet het niet. En was ze nou jaloers op die andere vrouw? Er zijn allerlei uitleggingen van deze tekst. Ik zal ze u besparen vanavond. Maar hoe het ook zij, het probleem bleef hetzelfde. Zij God in zijn hart Salomo, die vrouw die aan de rechterkant staat, als de goede aan de linkerkant verkeerde. Nee. Salomo kreeg geen stem van God. Maar door te luisteren naar God met zijn hart, naar zijn gebod, en gehoorig te zijn aan wat er verbaal geuit werd, door te praten door die vrouwen, en wat non-verbaal geuit werd, dus de manier waarop die vrouwen het zeiden, de gelaatsuitdrukking, de houding, ging hij onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar Salomo zou zich nog kunnen vergissen, want wie is als God? Bovendien is het echte onderscheiden tussen goed en kwaad het moeilijkste in dit leven. Er is geen regering in de wereld denkbaar of ze worstelen en ploeteren. Ze weten wat goed en kwaad is. Ik hoef maar één probleem te noemen. Jeruzalem, Palestijnen, Israël. Van wie is dat Jeruzalem? Wat is goed, wat is kwaad? Er zijn honderden duizenden meningen over. Wie kan nog onderscheiden tussen goed en kwaad? Daar. Er is een Messias voor nodig om dat onderscheid te kunnen zeggen. Een meerdere Salomo moet naar Jeruzalem afdalen om dat probleem af te lossen. Dat is mijn vaste overtuiging. Niemand lost dit probleem. Misschien dat de antichrist voor de wederkomst van Christus een schijnoplossing zal bieden. Dat verwacht ik wel. Het worstelen met goed en kwaad is sinds de zondeval ons grootste probleem. In het gezin, in de samenleving, op het werk. Omdat we gegeten hebben van de boom der kennis des goed en des kwaad. Wij wilden als God wezen. Dus hebben we de illusie dat als wij een redelijke opvoeding gehad hebben, een redelijke opleiding gehad hebben, een redelijke studie hebben verricht, dat we halverwege God zijn gekomen. Toch al behoorlijk goed weten wat goed is en wat kwaad is. Maar wat C.S. Lewis zei is waar. Zonder God kan wat in jouw ogen goed is nog iets duivels worden. Dan heeft iedereen die levenservaring heeft hier in de kerk vanavond of thuis bij de kerktelefoon, heeft daar zelf ervaring in. De mensen doen soms dingen met alle goede bedoelingen die volledig verkeerd uitpakken en vernieling teweeg brengen. Daar hoef je toch geen voorbeelden van te geven. Alleen als we door Gods geest beïnvloed worden om te onderscheiden tussen goed en kwaad, gaat het goed. Salomo kreeg geen stem van God. Dat is de goede vrouw, dat is de slechte vrouw. Hij moest zijn eigen verstand laten werken. Dan hebben toch al die moeders gelijk gehad die zeiden, je moet je verstand gebruiken. Toen ik pas predikant was, toen zei een vrouw en kinderen, dat ik zeg zo vaak tegen de kinderen, je moet je verstand gebruiken. Dan zei ik, nou, dacht ik dat er was wat ik moest zeggen, van ja, maar ons verstand is toch ook beïnvloed door de zondeval, dus hebben we wel een goed verstand. Ik zei dus de dingen die een dominee dan moet zeggen. Maar het lag later, ja, misschien heeft ze toch wel meer gelijk gehad als dat ik dacht. Wij moeten ons verstand ook gebruiken. Alleen, het is zo'n bijzondere zegen als je een geheiligd verstand mag gebruiken. Een verstand waar Gods geest in de raderen is. Een verstand wat gevoed wordt door gehoorzaamheid aan Gods woord en diepe interesse in een ander. In het luisteren met het hart. En daardoor is Salomo, niemand dan alleen God komt hieruit, uit dit probleem. En toen kreeg hij een heldere oplossing. Hij kreeg, haalt een zwaard. En de commandant van de Keratim en de Pelatim, zoals het Hebreeuws heet, we hebben daar Kreti en Pleti van gemaakt, maar dat was de lijfwacht, die komt naar voren en geeft de koning dat zwaard aan handen, maar de koning wijst dat zwaard terug. En die zegt, grijp dat levende kind. En hij pakt het. In de schilderij van Rachel wordt het aan de beentjes vastgepakt. En dan staat die commandant daar met zijn zwaard. En zegt, Salomo, snijdt het door midden. En geeft het ene deel aan de ene vrouw. Het andere deel aan de andere vrouw. 20 jaar. Dan springt die moeder overeind met een verwilderd gezicht en grote ogen. Zegt ze, nee, laat het kind leven, geef het dan maar aan die andere vrouw. Moederhart kan zich zelden verloochenen. Vondel was niet de enige die lofliederen zong op het moederhart. Vader Kats. Een moeder wil dan al liever dat een kind leeft, hoe dan ook, als dat zoiets zou gebeuren. En toen zei Salomo tegen Benaja, de commandant van zijn lijfwacht, geef die vrouw het levende kind, want zij is de moeder. Salomons oordeel. Schitterend, niet waar? Hij luisterde naar God en naar die vrouwen. En langs die weg vormde hij zich een oordeel en een oplossing. Daarbij had hij gevraagd, heren, om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Ik zei in het begin, als je het woord verstand ten diepste wil uitleggen, is het iets anders als kennis. Kennis is dan vooral informatie, maar de verwerking van die informatie, hoe komt het naar je toe, hoe versta je het, hoe begrijp je het, hoe vat je het, dat is verstaan, verstand. En ten diepste is dat het onderscheid tussen goed en kwaad. En ik zei al, sinds de zondeval hebben wij mensen daar geweldige problemen mee. Om dat te onderscheiden. Je moet tegenwoordig professor Jochemsen heten. Of in de tijd professor Velema. Om nog een beetje te begrijpen wat in de medische wereld allemaal kan. En dan, als je dat begrijpt, ook nog te verstaan, verstand ervan te krijgen wat er wel of niet goed is. Denk aan buitenbaarmoederlijke zwangerschap en al die andere dingen. Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt. En ik denk dat dat de slimme zet van de duivel is. Dat onder de regering van de antichrist de mensen zo ontzettend verward zullen raken door die golven van informatie. Dat ze wachten op iemand die het voor hen uit elkaar trekt. En zegt, dat is kwaad en dat is goed. Alleen ze zullen helaas niet naar Christus luisteren. Behalve het volk wat hier zit. Jullie zijn toch van Christus? Ik weet het niet precies, maar God weet het. Die met Christus willen lijden, die zullen tot de dag van zijn wederkomst het onderscheid behouden tussen goed en kwaad. Kan niemand ze afnemen. De wereld niet, de duivel niet, de antichrist niet. Want ze zijn door het geloof aan hem verbonden. En daarom wordt goddelijke wijsheid in hun hart gevonden. Als ze nabij leven. Salomo geeft later ook een voorbeeld wat er gaat gebeuren als je dat niet doet. Een nabij leven. En dat leven kenmerkt zich, zei ik al, doordat je het onderscheid tussen goed en kwaad helder krijgt. Weet je, in de oudheid, dus ook in deze tijd waarin de Bijbel geschreven werd, hadden mensen daar een heel plastisch beeld van. Goed zeiden ze, dat is rechts. Kwaad is links. Latijn, rechts, dexter. Links, sinister. Dat woord kennen jullie. Sinister is een echt Latijns woord, maar betekent gewoon links. Alleen in onze taal heeft dat de betekenis gekregen van duister, verkeerd, link. Dat moet je links laten liggen. Zoek een Bijbelse gedachte. Lees niet alleen onder de volken in de oudheid, en trouwens de hele middeleeuwen door tot in onze tijd toe, zal ik je zo nog een voorbeeld van geven. Maar zit er diep in, links is kwaad en rechts is goed. De Bijbel spreekt over Gods rechterhand die hoog verheven is. Exodus 12 spreekt over dat Israël uit Egypte werd geleid door een hoge hand van God. Vandaar dat wij in onze Nederlandse taal nog spreken over opdracht van hoger hand. Rechts is recht. Positief. Goed. Links is kwaad. Sprekers staan vaak met hun linkerhand in hun zak en met hun rechterhand gebaren. Let maar eens op. Trouwens, als u getrouwd bent, dan heeft u voor in de kerk elkander de rechterhand gegeven. Dat is een beetje onzin eigenlijk, denk je, want het zou wel makkelijker zijn als de een de rechterhand gaf en de ander de linker, die staat toch naast elkaar. Nee, alle twee moet je elkaar de rechterhand geven. De trouwring die gaat van links naar rechts verschoven worden op de dag van je huwelijk. Wat zit daarachter? Daar zit iets bijzonders achter. Recht. En vooral als alles recht is, all right. Dat is iets van God. In Matteüs 6 staat in verband hiermee een bijzondere uitspraak. Daar staat die uitspraak waar we een tijdje geleden al bij stil hebben gestaan in een ander verband over het aalmoezen geven. En dan staat er zo dat de Heer Jezus zegt: als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Wij vatten dat terecht op dat je dus zo moet geven dat niemand jou een geweldige man of vrouw kan vinden omdat jij zo goed en zoveel geeft en zo'n beste jongen of zo'n beste meid bent. Dus eigenlijk moet je linkerhand niet eens weten wat je rechter doet, zeggen we dan. Maar er zit een dieper achtergrond achter. Als ik met mijn rechterhand geef, dan doe ik het goed. Als mijn linkerhand weet wat de rechter doet, dan gaat er kwaad bij komen. Dan gaat er bijvoorbeeld het kwaad van de trots bij komen. Kijk eens, zegt de linkerhand tegen de rechter, hoe goed jij bent. Niemand in de kerk geeft zoveel als jij. Het is jammer dat het niet gepubliceerd wordt in de kerkbode. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dan begrijpen die uitspraak beter. En als het recht is in ons leven, als we recht voor God staan, gerechtvaardigd zijn, als het recht weer waardig is, weer oké is tussen God en ons, omdat we geloven in de Heer Jezus Christus en met onze zonde en al die warrige onwetendheid en domheid en onzorgvuldigheid en falen en misvattingen en misdaden naar de Heer gaan om vergeving door zijn bloed te ontvangen. Als we dat leven kennen, dat leven van Gods kerk, de levende kerk, dan is er een begeerte om recht voor God te staan. Er is een hongeren en dorsten naar, vul het maar in, gerechtigheid, ja, gerechtigheid. En dan wordt er ook geboren een ervaren van Gods sterke rechterhand, die hoog verheven is, des Heren hand, zijn sterke rechterhand. En dan is er een bede, Heere, leg uw hand op mij, zegen mij, Heere. Laat me niet varen als de werken uw handen. En dat vragen we soms anders, hoor. Dan vragen we, Heere, ik vind het zo'n groot probleem waar ik voor sta. Ik kom er niet uit en niemand kan me raden. Geef mij uw rechterhand. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Verstand met goddelijk licht bestraald. Mensen die dat ontvangen, die laten hun linkerhand niet weten wat de rechter doet. Dat is een heel leerproces. Maar om nog een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, ze willen niet wijken ter rechter of ter linkerhand. Dat betekent in de Bijbel zoveel als overal weten ze, ik moet naar de Heere toe. Nog rechts, nog links. En daarmee wordt een diepe waarheid onthuld. Rechts is positief. Links negatief. Maar boven dat alles staat Jezus. Hij is nog meer als rechts en recht. Hij is alles. Daarom zegt de levende kerk, zulk één is mij dierbaar, zulk één is mijn liefst. Hij leidt mij, hij regeert mij, zodat ik nog de linker, nog de rechterhand afwijk. Want ik kan ook afwijken in mijn rechtzinnigheid. Het is mogelijk om in het beste te zondigen. Dus ben ik elk ogenblik in nood. Heere, wees gij mijn voor- en achtertocht. Sta te linker en te rechterzijde. Geef mij verstand, Heere, dat uw knecht verstandig handelt en onderscheid ziet tussen goed en tussen kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Dan moet je niet uit afleiden dat Israël hoorde bij een zware godsdienst. Zwaar volk. Maar hij bedoelt daarmee talrijk volk. Gewichtig volk. Groot volk. Jongen van 20 jaar die staat hier ziet dat het onmogelijk is. Hoe kan hij op zijn eentje dit volk richten? Hij is verstandig genoeg om alle richters van de verschillende steden die in de respectievelijke poorten zitten bij zich te vergaderen en samen dat offer te gaan brengen in Gibeon. Maar hij weet dat ze allemaal op hem letten. En dat de aansturing, de drive van hem uit zal moeten gaan. Dan zegt hij, dan ziet hij zijn onmogelijkheid, de onmacht om het te kunnen. Hij zegt, Heere, geef uw knecht verstand Een verstandig hart om uw volk te richten. Verstandig onderscheidend tussen goed en tussen kwaad. Weet je wat ook nog zo'n kenmerk is van mensen die dat leren? Ze zijn te verstandig om kritiek te hebben op dingen die ze nog niet begrijpen. Heel veel ellende in ons leven, in de relaties tussen de mensen, ontstaat omdat we iemand niet begrijpen in zijn doen en laten. En dan denken we niet na. En dan zeggen we, nou, dat is onverstandig. Dat is fout. Dat is veel te link. Dat is een link iemand. En wij zijn van onszelf dan overtuigd van het feit dat we recht zien. En recht hebben om dat te zeggen ook. En we minachten mensen omdat we ze niet begrijpen. In gezinnen kan het soms fnuikende gevolgen hebben. Ik had als vader ook wel eens mijn kind bestraft dat ik dacht, ik heb niet begrepen dat het kwaad wat in mijn ogen gebeurde zo ontstond dat ik het mijn kind eigenlijk niet kan verwijten. Ik heb niet genoeg met mijn hart geluisterd naar mijn kind dan. Het is als leraar op school ook heel wat om met je hart te luisteren naar je leerlingen. Om recht te kunnen oordelen en niet iemand te minachten, af te wijzen omdat je hem of haar niet begrijpt. Geef een ander, gun hem de tijd om zich te openbaren. En dat is het laatste wat ik nog met jullie wil bespreken. Kan nog net. Hè? Als Salomo door God geleid recht spreekt, wordt de waarheid onthuld. Het wordt geopenbaard. Die vrouw die moeder is, komt openbaar. Vroeger in de kerk, met name in de gezelschappen, had men wel met elkaar gesprekken over het leven met de Heere. En dan zei men, die man of die vrouw is openbaar gekomen. Wat bedoelde men dan? Nou, het was altijd iemand die tussen de wallen en het schip hing. Ze durfde niet te zeggen dat ze een kind van God was. Ze durfde ook niet te zeggen dat ze bij de wereld hoorde. Hij twijfelde altijd. Hij kon nooit met vrijmoedig zeggen. Hij zegt, de Heere is mijn God en ik ben de zijne. Maar toen gebeurde het dat die man of die vrouw, die jongen of dat meisje openbaar kwam. Toen kwam de dag waarop het geopend werd. Toen werden de nevels opgeklaard. En toen zei hij zomaar, nu geloof ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus mijn zaligmaker is. En hoe gebeurt dat? Hoe gebeurde dat en nog? Meestal door de goede vragen of opmerkingen van een geoefend kind van God. Die in dat gesprek, kan ook in ons gezin zijn of op ons werk van de week, die in dat gesprek luistert met het hart naar de ander. En luisterend naar God, is hetgeen wat gezegd wordt, net zoals God het zegt in zijn woord. Die wisselwerking tussen de hemel en de aarde. En dan dingen gaat opmerken of vragen, waardoor die ander verlicht wordt. Dat is het mooiste wat je kan overkomen als je met iemand een gesprek hebt die in de put zit en je kunt hem eruit trekken. Maar het is nog mooier als iemand niet weet of hij een kind van God is en je kunt met hem praten, zodanig door God gebruikt worden dat die ander openbaar komt, doorbreekt, in de ruimte komt. Er zijn geen heerlijke momenten, denk ik, voor een christen in het leven als dat hij dat meemaakt. En als 500 jaar later ongeveer Socrates over deze dingen praat, dan zegt die Griek, wat is ware wijsheid? Dat is de techne maieutica, dat is de baartechniek. Wat bedoelde hij? De wijze praat zo met zijn naaste, dat de waarheid bij de ander gebaard wordt, geopenbaard wordt. Ik geef die geleerde gelijk, historici die zeggen, dat heeft Socrates van Salomo afgekeken. Ik heb gezegd van God. Dit is precies wat bedoeld wordt. Die vraag aan onze medescholieren stellen, waar je anders geen gesprek mee krijgt over de Heer als een woord, of met je kind of mensen om je heen, waardoor de ander merkt, ik word ernstig genomen, iemand heeft echt belangstelling voor mij. En dan gebeurt het niet zelden dat God dat gesprek en die vragen gebruikt om iets op te klaren. Dan wordt de waarheid bij die ander gebaard, onthuld. Wel God geven. Dat we zo, ook in de aankomende tijd, de winterperiode, de catechese, jeugdwerk, kringwerk, vrouwenvereniging, de bijbelvereniging, zondagsschool, de kerkraadsvergaderingen, veel bezig mogen zijn met de beden, Heere, geef mij een verstandig hart om verstandig te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat geven ons de Heere uit genade. Amen. Psalm 72, het eerste vers willen we samen zingen. Dat is een psalm die door David gedicht werd voor Salomo. Zo staat er letterlijk in de Hebreeuwse tekst. Met het oog op Salomo. En hij zag in Salomo die koning die rechtvaardig, wijs en zacht zou moeten gaan regeren. Psalm 72 vers 1. Ons danken. Heere, laat het woord wat ge gesproken hebt tot uw knecht en waarop ge een verwachting hebt gegeven, niet ledig tot uw weerkeren deze week. Dat wij met hetgeen wat we vanavond uit uw woord mochten horen, aan het werk mogen gaan, werkzaam aan de troon der genade om zoals Salomo te bidden, of het 20 of 40 of 60 of ouder zijn. Geef uw knecht een verstandig hart. Ja, Heere, laat het voor ons een prioriteit worden in ons leven, boven andere dingen die we begeren. En u weet hoe we daarmee worstelen. Hoe groot de verleiding is om buiten dit iets anders te begeren. Of vele andere dingen. Laat dan de wereld niet de overhand krijgen in ons leven, Heere. Geef dat we de Satan mogen wederstaan, opdat hij van ons vrede. Want u bent een Heere die een volk wat noodruftig is, hulp behoevend, ons ziet, verschoont. niet in rekening wil brengen wat ze misdaan hebben. Die tot u komt is nimmer gehoor ontzegd. En u geeft in uw mateloze liefde, Heere, dat als we nog blijven luisteren ook, we blijvend aan u verbonden worden en het verbindend werkt in onze samenleving, in ons gezin en waar dan ook. Heere onze God, er komt een dag waarop elk der vorsten zich voor u zal buigen en knielen voor u neer. En er zal door de koningin van Scheba gezegd worden: het was met koning Salomo zo, die daar staat, dat de helft me niet was aangezegd. Maar nu zie ik Jezus, en van hem geldt oneindig veel meer. De helft is me niet aangezegd. We maken ons dan ook geen illusie, Heere, dat wij door de prediking van uw woord, als uw geroepen knechten, in staat zijn om de helft aan te zeggen. Laat staan dat we de volle raad van God kunnen verkondigen, maar geef dat het geringe, het weinige wat we mogen doen, dat we daarover in getrouwheid mogen zijn, ook in deze gemeente als predikantengemeente. En in getrouwheid dat doende, ook het loon zullen ontvangen van uw genade, om te zien hoe u werkt, ondanks alle factoren die ons belemmeren en die de gemeente stremmen. O Heren, geef dat doorbrekend werk van u de Heilige Geest, nevels opklarend, onthullend wie Christus is en openbarend wie we zelf zijn. Zodat we op die dag waarop de koningin van Scheba opnieuw zal spreken, ook zullen zeggen: lieve koning, Heere der heerscharen, u wil ik eren, eeuwig, ongestoord. En de natuur, de vogels en de dieren van het veld, ja, de ganse schepping, zal zien de openbaring van de kinderen Gods, de onthulling van wie ze nou werkelijk geweest zijn en vooral wie ze eeuwig zullen zijn. Naar het woord wat de Geest sprak tot Paulus in Romeinen 8. Geef ons verwachting, Heere, van die dag, en geef ons te mogen toeleven na die dag, opdat de nacht nooit meer zal vallen en we zullen leven ten tijde van de avond, als het licht opgaat over de wereld. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het zesde vers, willen we samen zingen, gemeente, tot slot. Psalm 72, vers 6, de psalm. De zondagsschool werd aangeleerd. Ontvangend de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.